Goedemiddag, u hier in de kerk, of als u deze dienst nu of later met ons meebeleeft via het internet, van harte welkom. We hebben vanmiddag een leesdienst, die wordt geleid door broeder Hans Meijer. Er zijn verder geen mededelingen en we willen deze dienst beginnen met het zingen van opwekkingslied 797. Breng ons samen en laten we dit zoveel mogelijk staande gaan zingen. We wensen elkaar een goede en een gezegende dienst.
Zoals we net samen mochten zingen dat God ons samen roept als kerk van de Heer, verbonden met elkaar en met hem, dat we u alle lof en eer mogen geven, zullen we dan ook eerst samen in een moment van stilgebed ons voorbereiden op deze dienst. En ook in deze dienst van vanmiddag mogen we samen belijden dat onze hulp en onze verwachting is van onze God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. En hij komt ook tot ons met zijn groet, met de woorden: genade is er voor ons en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 25, de versen 1, 5 en 6 uit de oude berijming. Zullen we samen bidden? Trouwe Vader in de hemel, zo aan het begin van deze dienst komen wij eerst weer tot u. Dank u dat we weer samen in de kerk mogen komen in alle vrijheid. Eerlijk eigenlijk niet voor te stellen dat we dat niet meer mogen. We bidden voor hen die dat niet kunnen, soms gevaar voor eigen leven. Sterk ze, bescherm ze toch. Wees met hen die het niet nodig vonden om hier te komen, vakantie hebben of andere dingen te doen hadden. Heren, hou ze vast en pak ze met uw Heilige Geest. We willen u vragen of u ons wilt helpen als we een taak hebben te doen in deze dienst, ongeacht wat het is, dat wij zo onze gaven en talenten mogen inzetten om u groot te maken. Hier straks gaan wij de Bijbel lezen over een rijke jongeling. Ook wij zijn best rijk hier in ons landje. Geef dat wij ook door deze preek er straks verantwoord mee mogen en moeten omgaan met onze rijkdom. Wees daarom ook met uw Heilige Geest in ons, zodat we mogen begrijpen wat u tot ons te zeggen hebt. Heer, dit vragen we om Jezus wil alleen. Amen. Dan gaan wij de Bijbel lezen uit Lucas 18. En daarna zingen we Psalm 139, de versen 1 en 8 uit de Nieuwe Psalmen. Lucas 18, vanaf vers 18. Daar staat boven de rijke jonge man. En een leidinggevende vroeg hem en zei: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hen: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, eer uw vader en uw moeder. En hij zei: Al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dit hoorde, zei hij tegen hem: Nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar toen hij dit hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was erg rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden? Hij echter zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zei: Zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Hij nu zei tegen hen: Voorwaar, ik zeg u, dat er niemand in die huis of ouders of broers of vrouw of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terug ontvangen in deze tijd en in de wereld die komt, het eeuwige leven. Tot zover. Het is een preek van 10 bladzijden, dus halverwege de preek zingen wij, staan een tekst in van het liedje dat we zingen, die zingen we dan ook halverwege de preek. Er zijn 473 de versen 1 en 4, ik geef er een moment wel aan. En als de preek klaar is met lezen, zingen we daarvan de versen 2, 6 en 10. Er staat boven: Nog één ding ontbreekt u. Als we het woordje bijna gebruiken, bedoelen we vaak niet helemaal. Het zit er dicht tegenaan. Het scheelt maar heel weinig. Maar soms betekent bijna ook helemaal niet. Als je de trein bijna haalt, heb je hem helemaal gemist. Als je je rijbewijs bijna hebt gehaald, mag je nog niet helemaal zelf rijden. Koning Agrippa zei eens, nadat Paulus uitgebreid het evangelie uitgelegd had, u overtuigt mij bijna om christen te worden. Maar wie bijna een christen wordt, wordt helemaal geen christen. Daarom antwoordde Paulus, ik zou van God wel wensen dat en bijna en geheel zouden worden als ik. Het zijn Handelingen 26, versen 18, 20 en 29. Niet bijna, maar geheel. Met minder kan het niet toe. Want met bijna een christen worden, zul je voor eeuwig buiten staan. Wie bijna een christen wordt, wordt helemaal niet gered. Wie er bijna toe komt om de Heer Jezus te gaan volgen, komt nooit tot de eerste stap van de navolging. Hoe werkt dat woord bijna in uw leven en in mijn leven? Bent u bijna tot geloof gekomen? Bent u bijna christen? Bent u er bijna toegekomen om de Heer te gaan zoeken? Of door Gods genade helemaal? In het gedeelte dat we gelezen hebben, de geschiedenis van de rijke jonge man, of de rijke jongeling, zoals sommigen gewend zijn te zeggen, zien we hem bijna achter de Heer Jezus aangaan. Hij stelt een belangrijke en belangstellende vraag. Bijna komt hij ertoe om het heft van zijn leven uit handen te geven en in zijn voetsporen te gaan. Bijna, want het komt er niet van. Hij ging weg. We luisteren naar de verkondiging van deze geschiedenis onder het thema nog één ding ontbreekt u. En we zien daarin drie punten. Ten eerste, dat ene is ons hart. Ten tweede, dat ene is onmogelijk bij de mensen. En ten derde, dat ene is mogelijk bij God. Gaan we naar het eerste punt. Dat ene is ons hart. Laten we eerst eens kennis maken met een man die naar de Heer Jezus toekomt. In het evangelie van Matthäus wordt hij een jonge man genoemd. Maar wat wil zeggen dat hij tussen 25 en 40 jaar is. In ons Bijbelgedeelte in Lucas 18 lezen we dat hij een leidinggevende is. Hij heeft een goede maatschappelijke positie en is erg rijk, zo lezen we in vers 23. Hij heeft het ver geschopt in het leven. Hij heeft het helemaal gemaakt. Een carrière over rozen, zou je kunnen zeggen. Toch is hij niet minder vroom en godsdienstig geworden. Door de kansen die hem geboden werden, is hij niet werelds geschind geraakt. Hij staat serieus in het leven. Hij maakt ernst met de geboden van God. Een jonge man, zoals ouders hun kinderen graag willen zien, om trots op te zijn. Hij heeft liefde tot Gods geboden, een nauwgezette levenswandel. Hij heeft zijn talenten optimaal ingezet, een eerlijke en oprechte jongeman, die ook nog eens naar de Heere Jezus toekomt, met misschien wel de belangrijkste vraag die je maar kunt stellen. Niet hier, maar elders in de Bijbel staat dat Jezus hem lief had. Markus 10, vers 21. Dat wordt niet vaak gezegd, een jonge man, om in je hart te sluiten. Hij komt naar de Heer Jezus toe met de vraag of hoe hij het eeuwige leven kan beërven. Ja, wat moet hij daarvoor doen? Dat is toch een goede en belangrijke vraag. Misschien toch niet helemaal, omdat hij er direct de nadruk op legt dat hij er vooral voor wat wil doen. En misschien blijkt daaruit al wel dat hij te veel van zichzelf verwacht. Maar toch, het buitengewoonlijke belangrijke vraag wat hij vraagt, en hij heeft er ook veel voor over. Hij is iemand die prioriteiten kan stellen. Als de Heer Jezus dan zegt, u kent de geboden, houd deze geboden dan. Dan antwoordt hij niet, al deze dingen heb ik in acht genomen vanaf mijn jeugd. Dan antwoordt hij met andere woorden, dan ben ik op de goede weg. Ontbreekt er dan nog iets aan, zeg het gerust. Dan wil ik er nog wel een schepje bovenop doen. Als Jezus zou zeggen, er hapert nog wat aan. Hier en daar zijn er geboden die meer aandacht vragen en een andere invulling of toepassing nodig hebben. Dan staat de Heer al klaar om te zeggen, onmiddellijk meester, dat wil en dat zal ik doen. Het is hem niet gauw te veel. Maar Jezus zegt, nog één ding ontbreekt u. En dan bedoelt hij niet, er hapert nog iets aan. Eén ding heb je nog wel over het hoofd gezien. Je kunt doorgaan met je goede inspanningen. Maar voeg dit ene nog even toe. Zoals je huiswerk op school kunt leren laten zien en de leraar zegt, oké, maar goed, maar dit moet je nog even toevoegen. Want Jezus zegt dan, dat ene is dit, verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij, vers 22. Dan kun je toch eigenlijk niet nog één ding noemen, nee, niet in de zin van nog één ding erbij, dat had deze rijke jongeman helemaal niet erg gevonden. Hij is ijverig en betrokken genoeg, maar Jezus zegt, het enige wat eraan ontbreekt is je hart, je verlangen, jezelf. De Heer Jezus confronteert deze sympathieke, serieuze jonge man met zijn totaal verkeerde kijk op zichzelf en op Gods wet. Hij overschat zichzelf. Al deze dingen heb ik nagenomen vanaf mijn jeugd. Hij ziet het probleem niet. Hij zal hierin volledig oprecht zijn geweest. En zulke, maar echte zelfkennis heeft hij niet. Hij komt niet bij de Heere Jezus als een bedelaar die Gods genade nodig heeft, maar met zijn eigen positieve saldo dat hij met zijn trouwe inspanningen heeft opgebouwd. Hij ziet niet in waar hij tekort schiet. Jezus prijst hem ook niet. Hij heeft hem wel lief, maar prijst hem niet. Hij neemt zijn wetsbetrachting voor kennis aan. Deze jongeman heeft een totaal verkeerde kijk op zichzelf. Hij overschat zichzelf en denkt dat hij al ver gevorderd is in het doen wat God van hem vraagt. Maar dat is niet het enige. Hij overschat zich niet alleen bij zichzelf, hij onderschat de wet. Hij vergeet dat de wet niet een kwestie van lijstregels is die je af en toe zou kunnen werken door genoeg inspanning te leveren. De wet is niet een kwestie van doen, maar van liefhebben van de Heere Heren en van zijn wil met heel je hart. Zo heeft de Heere Jezus de geboden van zijn Vader uitgelegd. De Heere liefhebben met heel je hart, ziel, verstand en kracht. Zo stond dat ook al in het Oude Testament. De Heer Jezus vraagt om de liefde en toewijding van ons hart. Eén ding schort eraan. Je hart ben je nog niet kwijtgeraakt aan God. De jonge man verschiet van kleur. Hij wordt diep bedroefd. In Matthäus en Marcus lezen we dat hij diep bedroefd weggaat. Want hij was erg rijk. Wat Jezus vroeg, is te veel gevraagd. Dat kan hij niet opbrengen. Hij wordt er verdrietig van. Hij heeft er veel voor over. Maar als het alles kost, dan houdt het op. Gemeente, wat vindt u ervan? Is het te streng voor de Heer Jezus? Was het te veel gevraagd? Stootte de Heer Jezus deze jongeman niet noodloos van zich af? Het klinkt toch niet erg uitnodigend van de Heer Jezus. Wilde hij dan niet dat deze jongeman hem ging volgen? Was het de hart van de Heer Jezus? Zie eens wat zijn pastoraat inhield. Hij is de grote pastor. Hij wist en weet hoe je met ieder mens om moet gaan. Hij doorgrondt ieders hart en weet welke benadering een ieder nodig heeft. Hij ging op een andere manier om met Zacchaeus dan met deze rijke jongeman. Deze jongeman wordt geconfronteerd worden met consequenties van de navolging van de Heer Jezus. Wie hem wil kennen, moet alles verliezen. Het was niet liefdeloos, absoluut niet. Jezus had hem lief, zo zagen we al. En als deze jongeman zich verdrietig omdraait en weggaat, komt Jezus er niet op terug door te zeggen, zo zwaar moet je het toch niet opvatten, dat kan misschien ook wel wat minder. Nee, het kan niet en met wat minder. Dit ene dat ontbreekt is je hart, je alles. Het is voor deze rijke jongeman zijn geld en bezit, omdat zijn hart eraan verbonden is. En zonder dat zijn hart ervan loskomt, kan hij zijn kruis niet dragen achter Jezus aan. Dat is echt liefdevol pastoraat. Het is confronterend en eerlijk pastoraat. Want zonder dat deze jonge man de afgoden in zijn hart leert doden, zal hij geen vervolging van de Heer Jezus worden en geen kind van God. Het is geen echte bekering als je hier nog niet kunt zeggen, Heere, hier ben ik, wat wilt u dat ik doen zal? Hier ben ik met mijn hart, met wie ik ben, met wat ik heb, met wat ik verlang. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan u, Heer. Neem mijn zilver en mijn goud. Laten we dat zingen nu. En dan komen we bij het tweede punt van de preek. Dat ene is onmogelijk bij de mensen. Je kunt natuurlijk zeggen dat gebod om alles te verkopen is alleen aan deze rijke jonge man gericht. Het is niet een algemeen gebod waaraan we moeten gehoorzamen. Dat is waar. En toch, Zeg niet te snel, de rijke jongeman mocht het niet, maar ik mag mijn rijkdom en bezit wel houden. Hoe weet u dat? De Heer Jezus trekt het immers breder dan alleen deze jongeman. Kijk maar in vers 24 en 25. Hoe moeilijk kunnen die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Dat is heel bezwaarlijk, heel moeilijk. Een rijkdom is zo belemmerend. Maar in vers 25 staat, het is niet alleen moeilijk, het is onmogelijk. Want het is gemakkelijker dan een kameel gaat door het oog van een naald, dat het rijke het koninkrijk van God binnengaat. Er klinken van verschillende verklaringen van dit vers over wat bedoeld is met kameel of met het oog van een naald. Sommigen zeggen, het woord van voor kameel kun je met een hele kleine wijziging ook opvatten als touw. En dat past toch moeilijk bij het oog van een naald. Zo moeilijk als een scheepstouw door het oog van een naald gaat, dat is immers onmogelijk. Zo moeilijk gaat een rijke het koninkrijk van God binnen. Anderen zeggen, het gaat wel eens om een echte kameel, maar het oog van een naald, dat is een soort uitdrukking voor het kleine poortje naast de grote poort waar een kameel niet door kan. Overdag was de poort open en konden de handelaars met hun kamelen de stad in en uit. Maar 's avonds ging de poort dicht. Maar was er naast de gesloten poortdeur nog een klein deurtje, waardoor je toch de stad na zonsondergang nog in kon. Maar een kameel past daar vanzelf niet door. Dat is onmogelijk. Deze verklaringen zijn allemaal heel interessant. Maar hoe je het uitlegt, het gaat erom dat het onmogelijk is. Onmogelijk. Het gaat gewoon niet. Rijk zijn en zalig worden is echt een probleem. Nooit zegt de Heer Jezus, u moet naar schatten op de aarde vooral ook schatten in de hemel verzamelen. Hij zei, verzamel geen schatten op de aarde, maar in de hemel. Matthäus 6, vers 19. En hier zegt hij, u zult een schat in de hemel hebben. De discipelen voeren haarfijn waar het om gaat. Het is onmogelijk. Het enige wat wij op kunnen brengen is half volgen. Meer niet. En wat onze rijkdom betreft, we zijn er als de kippen bij om te zeggen, als je het hart er maar niet aan vastzit. Dat is mooi gezegd. Maar uit de woorden van de Heer Jezus kun je afleiden, dan weet je pas als je bereid bent alles te verkopen en in te leveren voor de dienst van de Heer. Maar let op wat er dan volgt. Want als u nu denkt, dit geldt niet voor mij, maar zoveel geld en bezit heb ik niet, ik ben niet zo rijk, dan zit u over het hoofd dat de discipelen zijn die wijzen op het onmogelijke van zalig worden. De discipelen van huis uit vissers die Jezus zijn gaan volgen en die we er niet van kunnen verdenken dat ze zoveel te besteden hebben, ze zijn er die zeggen, wie kan dan zalig worden? Arme discipelen zeggen, als het zo ligt, dan hebben niet alleen deze rijke man een probleem, maar dat ziet er voor ons allemaal slecht uit. Als het zo ligt, zijn mijn discipelen met elkaar in, dan is het het ene malen onmogelijk om zalig te worden. Uiteindelijk is iedereen toch rijk, rijk met geld, rijk met jezelf, rijk met je positie, met je kansen en met je mogelijkheden. Niet rijk in God, maar rijk in jezelf. Wie komt er dan binnen Gods koninkrijk binnen? Het is onmogelijk. De Heer leren kennen en volgen is niet iets dat binnen onze mogelijkheden valt. Dat zou het misschien wel zijn als het erom ging er een schepje bovenop te doen. Dan zouden we ons toch wat extra kunnen inspannen en hier en daar wat verbeteringen kunnen aanbrengen. Maar het gaat niet om meer inspanning, het gaat om de vernieuwing van ons hart. Er is een nieuwe geboorte nodig, een wedergeboorte. Er is bekering nodig, omkeer, van binnenuit. Wie denkt het koninkrijk van God te kunnen beërven door beter Bijbel lezen, meer bidden, nauwgezetter stille tijd houden, actieve gemeentelid zijn, komt bedrogen uit. Het gaat om sterven aan jezelf en het leven vinden in Christus. Dit is mijn enige troost, mijn enige houvast, dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van Jezus Christus, zegt zondag een van de Heidelberger catechismes. Dat is heel troostvol, maar het is ook heel ingrijpend. Niet meer van mijzelf. Ik ben onteigend. Ik ben gestorven aan de wet, aan de wereld. En Paulus zegt dan, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, Christus leeft in mij. Nooit zullen we ook maar één stap in die richting kunnen zetten, zonder dat de Heer met zijn genade ons leven binnenkomt, verandert en vernieuwt. Wie kan dan zalig worden? Het is onmogelijk van ons uit. Wij moeten dat echt persoonlijk leren. Heb jij dat al zo leren? Leren beamen. We We hebben het nodig dat de Heilige Geest ons van onze zelfoverschatting overtuigt en ootmoedig maakt. En dat we leren inzien hoezeer we aangewezen zijn op zijn levensvernieuwende werk in ons hart en leven. Dat leidt tot een ootmoedig gebed. Geef mij uw genade. Geef dat nieuwe leven waarin ik alles aan u kwijtraak en door uw genade u volgen mag. En dan komen we bij het derde punt. Dat ene is mogelijk bij God. Daar wil de Heer Jezus deze jonge man en jonge vrouw en ook ons hebben. In die onmogelijke positie. Zodat je gaat belijden en vragen. Heren, het is onmogelijk. U vraagt alles. En ik kan u niets bieden. Het gaat niet. Ik wil nog best veel inleveren. Ik wil best wat verlangen en begeerten aan de kant zetten. En ik wil ook wel mijn uiterste best doen. Maar alles, mijzelf inleveren, alles in uw dienst, u zo liefhebben, het is mij te veel. Ik kan mij dat nieuwe leven niet geven. Maar heren, wat voor mij niet mogelijk is, is voor u wel mogelijk. Daar wil de heren ons hebben. Kijk maar in vers 27. Hij echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. Mogelijk bij God. Want hij doet wonderen. Hij vernieuwt mensenharten. Hij grijpt mensen in het hart. Hij wint in voor zijn genade en voor zijn dienst. Echt. Hij is bij machte harten van onwillige, opstandige zondaars om te buigen tot zijn wil. Hij kan echt de bekering geven. Daar gaat het over in vers 28. En Petrus zei, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Waarom zegt Petrus dit nu? Zomaar opeens. Het lijkt wel alsof hij er een beetje plomp verloren zegt. Hij zegt het niet tot trots, niet pronkerig. Moet je dan ons eens zien? Wij hebben dat toch maar gedaan? Nee, ik lees er zelf lichte verbazing in. Nu ze geconstateerd hebben dat het menselijke gewijs te veel gevraagd is, dat het niet gaat, dat het eigenlijk onmogelijk is, dat je bijna geneigd bent te zeggen, deze reden is hard, wie kan het ze aanhoren? Zegt Petrus, wacht eens, maar dit is gebeurd in ons leven. Dat wat bij de mensen onmogelijk is, dat heeft plaats gehad in ons leven. We hebben onze netten achtergelaten, onze broodwinning. We hebben alles op het spel gezet. We hebben al onze eigen zekerheden achter ons gelaten. En we zijn u gevolgd. En Petrus, moeten wij het nu eens vragen? Was het een hele opgave? Heb je lang moeten dubben? Kostte het veel moeite? U weet het antwoord wel. Nee, geen moment. En weet je waarom? Waarom niet? Omdat hij riep. Ik hoorde zijn stem. En het was een stem met macht. Ik ben erdoor getrokken. Het heeft me overwonnen. Ingewonnen voor zijn woord, voor zijn koninkrijk en voor zijn dienst. Herkent u dit? Herken je dit? Herken jij dat? Vanuit de mens gezien is het een onmogelijke opgave. Je loopt altijd weer vast. Als we in eigen kracht ook maar iets willen ondernemen, is het altijd weer te veel gevraagd. We zijn er niet toe in staat. Het is onmogelijk. Totdat zijn stem gaat klinken in je hart en de Heere je te sterk wordt. En voordat je het weet, antwoord je, Heere, u bent al mijn liefde waardig. Herkent u dat ook? Dat de Heere zijn liefde in onze harten uitstort door de Heilige Geest? Het staat er slecht voor in ons leven als we nog steeds denken dat het christelijk geloof afhangt van een overtuiging die ik heb en van inzet die ik leven en van betrokkenheid bij een kerk en van zorg voor mijn naasten. Hij hoort er wel bij. Het hoort er wel bij, maar wat allerminst onmisbaar is, is dat is Gods genade dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk gemaakt. Een hart dat uitgaat naar hem en een leven dat in zijn handen gelegd wordt. Mijn schapen horen mijn stem, ik ken ze en ze volgen mij. Johannes 10, vers 27. Dat gebeurt als de Heilige Geest de prediking tot in je hart brengt en het woord komt krachtig je hart en leven binnen. Je gaat zijn roepstem verstaan en hem volgen. Want je kunt ook niet anders meer. En als dat gebeurt in u en jouw leven, als genade je hart en huis binnengekomen is, ga je dan alles verkopen? Nee, er mogen ook rijke christenen zijn. Ook Paulus die zo scherp waarschuwt tegen geldgierigheid en zegt dat wie rijk wil worden, zeker in verzoening valt, schrijft aanbevelingen voor rijke gemeenteleden. Wees rijk in goede werken. Het is niet erg om rijk te zijn. Het is wel erg om te denken dat die rijkdom van jezelf is en je er zelf over mag gaan. Wie Christus leert kennen, kent verwondering en dankbaarheid. Zodat je alles voor de Heere over hebt. De Heere komt op het eerste plaats. Boven bezit, rijkdom en eer. Je bidt, Heere, als u het wilt, geef ik alles weg wat ik mag missen. En als ik van u iets houden mag, leer mij daar u daarmee te dienen. Ik wil mee leven, alsof het niet van mij is, maar van u. Dan komt als het ware op je huis staan van de Heere. Ook van je auto, je geld, je agenda, van en voor Christus. Hoe kan ik hem ermee dienen? Als u dit hoort, als jij dit op zo in je oplaat, in laat werken en je denkt, dit gaat wel heel ver, dan zijn we er nog niet, want het gaat nog verder. Onmogelijk ver, onmogelijk, alleen mogelijk bij God. Het is alleen mogelijk door de kracht van Gods genade. En dan gaat het zelfs in zekere zin als vanzelf, net als bij Petrus die eerst uitriep, dan kan niemand zalig worden. En daarna, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Zie, wat Gods genade uitgewerkt heeft in ons leven. Nog even naar die sympathieke, betrokken jongeman. Hoeveel van die jonge mannen en vrouwen zitten hier nu in de kerk? Hoeveel van ons hebben precies zijn profiel en staan zo in het leven? Serieus betrokken, van goede wil, een goede bedoeling. Bereid om wat voor de Heere te doen, maar als het erop aankomt, bedroefd terugstrikken. Nog één ding ontbreekt u, en dat ene is alles. Zonder dat ene ben je bijna een christen, en toch niet helemaal. Wat is het, als het grootste dag, grootste belang, dat wij onszelf onderzoeken, of we misschien niet zelfs in de schoenen van deze jongeman staan, en met hem, bedroefd of alleen, afhaken, omdat we ons hart nog niet verloren hebben aan de zonde uit liefde, aan de Heer Jezus. Herken je dat, dat je zelf nooit haalt, dat het onmogelijk is om zalig te worden, ondanks al die oprechte inspanning en inzet, dan gaat het onder Gods leiding de goede kant op. Want we moeten echt oog krijgen voor het wonder van zijn genade en oor voor zijn stem. Als die onbegrijpelijke liefde van de Heer ons hart in bezit neemt, dan zal het onmogelijke mogelijk blijken. Dan zullen we een schat hebben in de hemel. Het kan je dan wel veel kosten. Het volgen van de Heer Jezus betekent ook kruisdragen. Het kan jezelf je familieband kosten. Lees het maar even na in vers 29. Het kan het einde van je verkeering betekenen. Je kunt er vriendschappen door verliezen en kansen mislopen. Maar je krijgt er zoveel voor terug. Nieuwe relaties, vriendschappen, een nieuwe familie van broeders en zusters en het eeuwige leven. Dat was het waar de jonge mannen vroeg. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Hier is het antwoord. Door alles aan hem te verliezen. Door zijn genade te leren kennen. Door de vernieuwing van de Heilige Geest. Door het nieuwe leven met de Heer Jezus Christus. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, zo bijna aan het einde van deze dienst komen we tot u om u te danken. Dank u voor deze dienst. Dank u voor uw woord. Dank u ook voor de rijkdom in ons leven. Allereerst die rijkdom die we in het evangelie hebben. Dat we daar kracht, troost, rust uit mogen ontvangen. En natuurlijk het allermooiste geschenk. Uw Zoon, onze zaligmaker, onze verlosser. Heren, wij prijzen en danken u hiervoor. En dan natuurlijk die andere rijkdom, financiële bezittingen en materiële. Heren, wat hebben we het hier goed, dat we eigenlijk alles in overvloed hebben. Geef ook dat we ervan mogen uitdelen, dat we mogen bidden. Heren, als u het wilt, geef ik veel weg, dat wat ik missen kan. En als ik van u iets mag houden, leer ons mij dan om u daarmee te dienen. Ik wil ermee leven, alsof het niet van mij is, maar van u. Zoals we ook in de preek mochten horen, dat we net als Petrus met de belijdenis mogen en kunnen uitroepen. U bent mijn vader, u wil ik volgen. Er zijn natuurlijk ook mensen die van armoede net rond kunnen komen in de wereld, en zelfs in Nederland. Geef dat we zulke mensen ook mogen helpen, bijvoorbeeld goede doelen, zoals Red een Kind, Dorcas, Compassion of Open Door. Of dichter bij huis iemand helpen met een klusje, of dat we spullen bij de voedselbank mogen afleveren. Wees zo met onze jongeren in de gemeente, dat ze misschien ook met zulke vragen zitten, zoals deze jonge man in ons Bijbelgedeelte. Geef dat ze ook een levende relatie met u mogen opbouwen. Dat ze zich niet hoeven te schamen dat ze christen zijn, maar er open voor durven uit mogen komen in deze harde, donkere wereld. We bidden natuurlijk ook voor de andere gemeenten van alle leeftijden. Wees met hen die ziek zijn, die moeite, verdriet hebben in hun leven. Met hen die problemen hebben, lichamelijke, psychische, financiële problemen. Geef weer dat ze mogen voelen dat u bij ze bent, dat u ze steunt en draagt als het nodig is. Dank u voor de tijd van vakantie, dat we vrij mogen hebben van onze drukke banen. Dat we mogen genieten van alles dat u zo mooi hebt gemaakt. Wees met hen die nog geen vakantie hebben of alweer aan het werk zijn. We mogen ook bidden om de wederkomst van uw zoon. Er zijn zoveel tekenende tijden die daar nu naar wijzen. Extreme hitte, er veel regenval, oorlogen, besmettelijke ziekten, rampen, vervolging van christenen. Dat het toch niet lang meer zal duren voordat u komt, Heer, komt er gauw. Wees zo straks met ons als we naar huis gaan. En dan wilt u ons nog een mooie dag geven. Heer, we willen het verkeerde van deze dienst vergeven. En wilt u ons leren om naar uw wil te handelen. Dit vragen we zo, om Jezus wil alleen. Amen. Zal nu de collecte zijn. Na de collecte zingen we ons geloof met het apostel geloofbelijdenis. En na het slotzang zingen we opwekking 488, de kracht van uw liefde. De gelezen preek was van Dr. Anders A. van Olst. Zullen we samen bidden om Gods zegen? De Heere zij voor u om u de weg te wijzen. De Heere zij naast u om u in zijn armen te sluiten en u te beschermen tegen gevaar. De Heere zij onder u om u op te vangen als u dreigt te vallen. De Heere zij in u om u te troosten als u verdrietig bent. De Heere zij om u heen als een beschermende muur tegen mensen die u kwetsen. De Heere zij boven u om u te zegenen. Zo zegene u God vandaag, morgen en tot in eeuwigheid. Amen.